Verrassende vakkennis, een podcast van Zozijn. Laat je inspireren door je collega's, praktijkvoorbeelden en verdiepende vakkennis. Verrassende vakkennis, de podcast voor ons vak. Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot de bloei te laten komen. We zorgen voor een positief klimaat waarin liefdevolle en professionele zorg en ondersteuning geboden wordt aan iedereen die aan ons is toevertrouwd. Alles draait om de cliënt en zijn verwant. Met zijn eigenheid, zijn leven en zijn eigen regie. We sluiten aan bij wat de cliënt van ons vraagt, vanuit een gelijkwaardige dialoog en een gelijkwaardig belang. Dit is de grondhouding vanuit Zozijn. Mijn naam is Femmelien Blom en ik werk als beleidsadviseur binnen Zozijn. Vandaag bespreken we waarom deze grondhouding zo belangrijk is en hoe jij dit kan toepassen in jouw werk. Welkom bij de podcast Verrassende Vakkennis. De grondhouding bespreek ik samen met mijn tafelgasten. Vandaag is aangeschoven Riet. Welkom.
Ja, hallo. Ik ben Riet Messerschmidt. Ik ben bij Zozijn betrokken als gedragswetenschapper. En in die hoedanigheid ook belangstellend voor en bezig met grondhouding.
En volgens mij werk jij al een aantal jaren voor Zozijn. Klopt dat?
Ja, ik ben ooit heel lang geleden begonnen. En dat was in 1980. Dat is een hele historie. Daar is veel gebeurd en misschien kan ik er vandaag ook iets over vertellen.
Nou, leuk dat je bent aangeschoven. En Loes, welkom. Fijn dat jij er ook bent.
Dankjewel. Ik ben Loes Dijker. Ik ben teamcoach binnen Zozijn. En als teamcoach ben je steeds bezig met de deskundigheid van de medewerker of het proces waar de medewerker in zit. En dat doe je door te trainen, door gesprekken, door coaching, door gesprekken, moreel beraad. Dus er zijn verschillende manieren om samen met die medewerker te kijken, hoe doe je dat nou, die grondhouding? Dus vandaar dat ik het ook erg leuk vind om hierbij aan te sluiten.
En dan ja, de belangrijkste vraag, hè, de grondhouding vanuit Zozijn. Ik heb hem zojuist voorgelezen. Waarom is dit zo belangrijk voor ons werk?
Ja, ik heb er over nagedacht en misschien mag ik meteen een voorbeeld geven. Een cliënt was ongeveer 18 jaar toen hij bij ons kwam wonen. En deze cliënt zat 24 uur per dag gefixeerd aan zijn polsen en enkels. In zijn dossier stond, nou, het is wel een complexe cliënt, want hij kan schoppen, bonken, heeft de hele tijd één-op-één begeleiding nodig. En ik heb echt gedacht, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we deze jongeman een kwalitatief goed leven bieden? Wat is professionele en liefdevolle zorg in deze situatie. En ik ben in gesprek gegaan met ondersteuners, met vaktherapeuten, arts verstandelijk gehandicapten, psychiater en natuurlijk ook met zijn ouders, heel betrokken ouders. En we hebben alle inzichten, alle ervaring bij elkaar gelegd. Samen kijken, samen nadenken, leren begrijpen, proberen leren begrijpen. Wie is deze jonge man? Waar zitten zijn vragen, zijn noden, zijn behoeften? Gaande de rit zijn we bezig gegaan, aangesloten bij zoals hij op dat moment functioneerde. Hij vertrouwde de mensen om hem heen niet, hij vertrouwde het leven niet. En stapje voor stapje zijn we kijkend naar zijn mimiek, zijn bewegingen, zijn houding, zijn ademhaling. Maar ook met gebruikmaking van zijn medisch dossier uiteraard. En met informatie over zijn, zeg maar even, psychosociaal functioneren. Gaan zoeken naar wat past nou bij hem. En onder andere met de inbreng van een speeltherapeut en een ergotherapeut en een SI-therapeut. Hebben we acties ingezet die hem hebben geholpen om zijn lichaam beter te leren voelen. Op een prettige manier te leren voelen. En heel geleidelijk aan zijn we erin geslaagd om die fixatie achterwege te laten. Op een manier waar ik nog echt met heel veel plezier aan kan terugdenken. Namelijk dat we een moment bereikt hebben dat hij zelf instemde met het doorsnijden van de bandjes. Vervolgens hebben we die ook gezamenlijk in een afvalemmer gegooid. Zo. En zijn fixatiestoel hebben we bijna ritueel naar buiten gedragen.
Oh, wauw. Daar was jij ook bij.
Ja.
En wat was dan een van de eerste successen waarin je dacht van, volgens mij krijgen we echt beweging in deze situatie?
We hebben echt beweging gekregen door met elkaar te praten over de kwetsbaarheid van deze jonge man. En we hebben het ook terugvertaald naar onze eigen kwetsbaarheid. Ja. Wat gebeurt er met je als je zo onzeker bent in je lijf, in de contacten, in de wereld? Is het dan niet heel normaal dat je naar vastigheid zoekt?
Volgens mij is dat voor medewerkers ook een van de moeilijkste dingen dan, hè? Want de cliënt is heel angstig. En hoe ga je dan als medewerker, als ondersteuner, niet mee in die angst, maar hoe goed ken je jezelf? En durf ik dan een volgende stap te zetten samen met deze jonge man?
Heel mooi, Loes. Daar begint hij. Hè? Het verhaal van de grondhouding is eigenlijk het verhaal van, dat is naar mijn idee, hè? Hoe kijk ik? Hoe kijk ik naar mezelf? Wat zijn voor mij belangrijke zaken in het leven? En welke zijn voor mij belangrijke waarden? En hoe zou dat bij een ander mens kunnen zijn? En dat is een belangrijk startpunt om met elkaar ook echt in contact te komen. Wat daar denk ik ook nog heel ingewikkeld bij is, is dat wanneer je tegenover iemand staat, naast iemand mag staan die jou kan schoppen, jou kan bijten, dan maakt dat gedrag het soms wel heel erg moeilijk om die kwetsbaarheid te blijven voelen, om voorbij dat gedrag te kijken.
Ja, als ik dan dat soort verhalen hoor en als ik medewerkers spreek, wat ik dan mooi vind is om dan samen met die medewerker te gaan zoeken van, ze doen het met passie. Ze hebben een liefde voor het vak, voor de cliënt, voor hun medemens en ze willen het. En die zoektocht met elkaar, die helpt hen dan ook weer om steviger te blijven staan. Om toch blijven zoeken naar de mogelijkheden die deze cliënt heeft en ernaast blijven staan.
Ja, Loes, dat is heel herkenbaar. Soms hoor ik het ook bij ondersteuners zelf van, ik vind het toch wel moeilijk om naar mijn werk te gaan. Ik krijg het gevoel dat ik er soms ben om de klappen op te vangen en meer niet. Nou, dat gegeven, dat brengt mij ook op het volgende, namelijk, het lijkt soms alsof praten over de grondhouding, denken over de grondhouding, werken aan de grondhouding iets is uitsluitend voor ondersteuners in hun interactie met cliënten. Toen we ooit binnen zo zijn begonnen na te denken over grondhouding, was daar ook de focus. Maar pratende weg keken we elkaar aan en zeiden, oh, wacht even. Grondhouding is veel breder. Het gaat over een ieder die betrokken is bij de zorg voor cliënten.
Welke relatie heeft dat dan met die grondhouding?
Grondhouding kan ook soms in iets heel kleins zitten. En dat zit hem bijvoorbeeld al in, hoe werken wij samen binnen kind en jeugd en volwassenzorg? Ik begeleid ambulante medewerkers. En als je dan merkt dat ze samen in een gezin zitten waarin er vanuit een verschillend perspectief gekeken wordt naar wat een goede zorg is voor dit gezin, voor deze kinderen, dan zijn ze soms wat ongeduldig van, waarom doet de ander niks? Juist die vraag, waarom doet de ander niks? Als we daarover in gesprek kunnen, dan ineens wordt heel duidelijk dat er gewoon ook vanuit een verschillend perspectief actie ondernomen wordt. Of soms juist geen actie ondernomen wordt. En dat onderzoek, dat maakt dat we eigenlijk betere zorg voor dat hele gezin kunnen geven en vooral voor de zwakste schakel, het kind, daar wil je gewoon veiligheid voor. En die samenwerking, dat gesprek daarover, dat ook naar elkaar kunnen luisteren, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat vind ik ook grondhouding. Dat alles gehoord mag worden.
Ja, mooi dat je dat zo zegt. Alles mag gehoord worden. En ik zit hier met het boekje van de grondhouding in mijn handen. Ik ben 3 jaar geleden begonnen bij Sozijn. En bij mijn arbeidsvoorwaardengesprek had ik op een gegeven moment mijn contract ondertekend. En vervolgens kreeg ik dit boekje in handen. Daar staan ook uitgangspunten in geformuleerd. En dus de liefdevolle en professionele zorg en ondersteuning vanuit een gelijkwaardig dialoog. En dan hebben we het over 4 uitgangspunten. En dat is mensgericht, houdingsgericht, zorgvuldig en vakkundig. Ik ben wel benieuwd, hoe zit dat dan met het mensgerichte?
We leven gewoon in een wereld waarin we niet zonder elkaar kunnen. En de ene mens is iets afhankelijker van zorg dan de andere mens. En dat maakt dat wij ons werk ook mogen doen. En we hebben dan aandacht voor die ander. En dat betekent aandacht voor die cliënt, maar ook aandacht voor je collega die mogelijk even iets minder in de vel zit. Dus het betekent eigenlijk dat je altijd iedereen ziet die er is.
Dus als we praten over mensgericht zijn, dan komt meteen een ingewikkelde vraag naar boven. Wie is dan die mens? En bij zo zijn hebben we daar een model voor bedacht. En dat heet dan heel mooi Ben in de omgeving. En dan mensen die daar nog niet zo mee vertrouwd zijn vragen welke Ben. Ken ik die Ben? Ik probeer dan altijd kort uit te leggen dat de B van Ben, die staat voor het hele gebied van het lichaam en het lichamelijk functioneren. Hoe ingewikkeld is dat alleen al als je bij stil gaat staan? Oh ja, ons lijf en wat gebeurt er allemaal in dat lijf? En dan hebben we de E van Ben en die verwijst naar het hele scala aan levenservaringen wat mensen in hun rugzak hebben en altijd maar meenemen, bewust en niet bewust. Waar ben je geboren? Wie waren je ouders? Met welke cultuur, religie ben je grootgebracht? Wat is er aan indringende gebeurtenissen geweest? Positief, misschien zelfs negatief. En N van Ben, dat vertelt ons iets over hoe red je je in deze wereld. Het gaat over psychosociaal functioneren. Kun je het allemaal bijbinnen in deze tijd? Die snel is, veel taal, veel beeld. En al die dingen zijn in wisselwerking met elkaar.
Dus de Ben in de omgeving is hoe je een cliënt beschrijft vanuit die verschillende factoren. Dus de beeldvorming.
Ja, ik zou willen zeggen, sterker nog, het gaat erom dat we ermee rekenen dat niet alleen dat Ben-verhaal geldt voor een cliënt, maar het geldt voor onszelf, het geldt voor een ieder. Wij zijn altijd Ben.
Klopt, dat wou ik net zeggen. Ben is meer dan alleen maar het Ben in de omgeving voor de cliënt. Maar eigenlijk begint het met het onderzoek van jezelf. Wie ben jij in je omgeving? Wat neem jij mee vanuit je context, vanuit je geschiedenis? Wat heb jij een ervaring? Want jouw ervaring is heel belangrijk in die goede zorg kunnen leveren. Want heel vaak komt de zorg die je levert aan de cliënt, die raakt direct aan jouw eigen geschiedenis, aan jouw eigen blauwe plek.
Dat bedoel je met blauwe plek?
Ja, een blauwe plek. Als jij bijvoorbeeld thuis niet zo veilig hebt gehad of een nare ervaringen hebt gehad. Iedereen heeft wel eens een nare ervaring. Hè? Het hoeft niet heel schokkend te zijn. Maar die ga je tegenkomen als je met mensen aan het werk bent. Mm-hmm. En dat is zo mooi als wij met Ben in de omgeving voor de cliënt aan het werk zijn. Dat we ook gelijk nadenken over, maar wie ben jij zelf?
Want die persoon die neem je wel elke dag mee naar je werk. Ging soms dan ook wel naar die blauwe plekken waar je aan refereert?
Ja, precies. Zeker als je zelf ook met kinderen bijvoorbeeld werkt of in de ambulante zorg, merk je dat het heel vaak heel belangrijk dat mensen ook zichzelf heel goed kennen en weten waar ze staan.
En misschien is dit meteen een mooi bruggetje naar dat houdingsaspect wat je net noemde.
Ja, want dat is inderdaad de volgende. Hè? We hadden dan mensgericht en nu houdingsgericht.
Ja, dat hele verhaal van die Ben, dat vind je ook terug in hoe verhoud ik mij dan tot die mens. Hè? Soms ook heel letterlijk. Welke houding neem ik aan? Het doet mij denken aan ervaringen die ik heb opgedaan als focustrainer, trainer agressiepreventie, zoals het ook wel heette. Mm-hmm. Waarin we spraken over afstand en nabijheid. En wat dat met mensen doet. Ik moet dan ook denken aan een voorbeeld van een ondersteuner die op een gegeven moment echt helemaal bevroor. Omdat op een of andere manier hij herinnerde aan een ervaring waarbij hij door een cliënt tegen de muur klemgezet werd. Hij bevroor. En dat is een voorbeeld van je neemt jezelf mee en het bepaalt je letterlijk in de flexibiliteit, in de beweging, in je houding, fysiek en mentaal. En het is heel belangrijk dat je dat soort mechanismes doorhebt. Zoals het omgekeerde ook zo is. Zoals een cliënt ook kan verstijven, bevriezen, weglopen, in chaos raken. Mm-hmm. Door de houding van een ander.
Het is heel belangrijk dat je als medewerker daarin ook de aandacht voor jezelf vraagt. En ik heb ook een voorbeeld van een medewerker die vanuit een andere organisatie kwam. Daar geconfronteerd was geweest met grensoverschrijdend gedrag. En daar niet de steun had gevonden die ze had gewenst. Ongeacht of dat nou mogelijk was of niet. Maar ze kwam bij ons werken. En het eerste wat er natuurlijk gebeurt is dat er een cliënt komt die net iets heftiger is dan dat ze had gehoopt. En wat ik heel mooi vond is dat zowel de manager als haar team echt om haar heen zijn gaan staan. En hebben gezegd van, goh, we gaan jou een coachingstraject aanbieden. Dus ik mocht met haar een aantal gesprekken voeren over deze voorvallen die geweest zijn. Het onderzoek met haar aangaan. En tegelijkertijd het team, als zij aan het werk was, dan was het team altijd in de nabijheid van deze medewerker. Zodat de medewerker ook in de nabijheid van deze cliënt kon zijn. Want die stap die moest heel langzaam gezet worden. En als je als manager en team en medewerker dat ziet en dat op die manier aan weet te bieden en dat te ondersteunen vooral, dan doe je het als organisatie ook goed. Dan zit je echt in de grondhouding met elkaar zorgen voor die goede zorg. Maar dat betekent ook de zorg voor de medewerker.
En is dat dan het derde uitgangspunt, zorgvuldig?
Ja, ik denk dat zorgvuldigheid, dat betekent altijd even een pas op de plaats maken. Stilstaan bij wat er is, bij wat er gebeurd is. Reflecteren op wat het met jezelf deed.
Ja, je probeert echt aan te sluiten bij de ander. En dan ben je ook, denk ik, betrouwbaar naar die nieuwe collega toe.
Ja. Altijd, ja, ja. Altijd aansluiten bij de ander.
Ja, en het laatste punt is vakkundig. Ja, hoe zit dat dan in elkaar? Want volgens mij moet je toch bepaalde opleidingen gedaan hebben voordat je hier kan werken. Dus we zijn allemaal vakkundig.
Nou, ik weet wel zeker dat een zekere mate van vakkennis onontbeerlijk is. Nou, ik ga gewoon weer even terug naar die Ben in de omgeving. Dat het belangrijk is als je met cliënten met een autisme spectrumstoornis werkt. Of je werkt met mensen die ook een zekere motorische beperking hebben of epilepsie hebben. Dan is de kennis die we daarover hebben belangrijk. Belangrijke voorwaarden om kwalitatief goede zorg te bieden. Maar het is niet genoeg.
Waar het mij aan doet denken is dat een van de waardes vanuit de beroepscode is bijvoorbeeld professionele moed. En dus iedereen kan moed hebben. Maar professionele moed is ook nadenken over je eigen vak. En soms net even iets anders te doen dan dat er misschien beschreven staat. Om het onderzoek aan te gaan van zou dit ook kunnen werken? Of de regels gebruiken als ondersteunend aan het werk wat je doet. In plaats van zo moet het.
Vanuit je vak, vanuit je kennis, je ervaring die je hebt, dan net iets proberen om buiten die geëikte lijntjes te kleuren.
Ja, precies. Ja,
ten behoeve van de cliënt.
Ten behoeve van de cliënt, niet ten behoeve van onszelf. Of van gewoon omdat we denken dat dat beter is voor de goede zorg die we willen bieden. Ik denk dat dat een heel belangrijke vaardigheid is om dat ook gewoon te mogen doen, te durven doen.
Ja, nou denk ik dat er ook wel mensen zijn die luisteren die zeggen van joh, mijn team staat op dit moment niet zo heel erg stabiel. Misschien is er een collega net weggegaan, een collega met ziekte thuis. Zijn er wat vacatures die opgevuld moeten worden? En hang je van dienst naar dienst, probeer je te overleven. Wat zouden we dan tegen deze collega's hierover kunnen zeggen?
In eerste instantie moeten we dat zien. Dat moeten we zien, dat moeten we horen. Medewerkers zijn eigenlijk van zichzelf heel veerkrachtig, kunnen heel veel hebben, kunnen heel veel aan. En het is belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Van wat betekent dit voor jullie als team? En teams zijn dynamisch. Teams zijn altijd in beweging. Je denkt het op orde te hebben en inderdaad er beweegt wat. Er gaat iemand weg en er is een andere dynamiek. En daar veerkrachtig in zijn en met elkaar in zoeken naar oké, hoe kunnen wij dit nu weer aan? Dat hoef je niet altijd alleen te doen. Dat mag ook gebruik gemaakt worden van of gedragswetenschappen, of een teamcoach, of een vertrouwenspersoon, of een manager. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol en zijn eigen taak om te zorgen dat we dat met elkaar doen. En het is soms niet altijd makkelijk. Dat is ook hoe het gaat in de zorg. Dat we ook durven zeggen tegen elkaar, nou, blij dat we dit weer doorstaan hebben, dat we dit weer overleefd hebben.
Ja, en er moet zoveel. En vooral als een team dan soms niet op orde is, dan kan ik het me voor de overgebleven mensen die wel vast op dat team zijn ingezet, me voorstellen dat het best wel heel pittig is.
Ja.
En ik denk ook in dat verband is nabijheid heel belangrijk. Je noemde net al een gedragswetenschapper, een manager, een teamcoach. Ik heb ervaren dat het delen met elkaar van wat gebeurt hier en wat zijn de gevolgen voor op de eerste plaats de cliënten, maar ook voor mensen die de dagelijkse ondersteuning geven. Dat moet benoemd worden. Daarvoor moet ook met elkaar doorgesproken worden. Wat is er dan wel mogelijk? Welke alternatieven zijn beschikbaar? Maar we moeten ook tegen elkaar durven zeggen van dit zijn de grenzen. Dit is wat we op dit moment kunnen realiseren. En we moeten een stapje terug. Tenzij er natuurlijk onveilige situaties in staan, maar dan zullen we echt hogerop moeten gaan in de organisatie.
Ja, het mag geen onvoldoende worden, maar je kan wel met elkaar zeggen van joh, een 6,5 is nu wat we kunnen bereiken.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik heb zelf de ervaring voor. Het gaat over ook weer een jonge cliënt. 24 uur 1-op-1 begeleiding. Eigenlijk wordt die door ZZP'ers vormgegeven. Die komt om hele lastige situaties rond bezetting en overdracht, et cetera. En ik maakte me echt zorgen. We komen bijna niet vooruit. Zoveel 1-op-1. En ja, het is echt ingewikkeld. Ik heb dat ook gedeeld met in dit geval de moeder. Mm-hmm. En tot mijn grote verrassing zei ze, niet zo druk maken. Het is eigenlijk nog nooit zo goed met haar gegaan.
Dus die moeder was eigenlijk vrede.
We doen ons uiterste best. We bevragen elkaar. We zoeken naar de mogelijkheden. We kijken of er niet toch een schepje bovenop kan. Op een gegeven moment weten we, dit is het. Dit doen we zo goed en secuur en zorgvuldig mogelijk. Dit is het voor nu. En dat is goed.
Ik denk dat dit ook een heel mooi verhaal is, wat aangeeft dat we willen allemaal zo snel en zo veel. Maar het is zo mooi om even stil te staan. En als je dan terugkijkt, dan heb je eigenlijk al heel veel bereikt. Terwijl we eigenlijk altijd bezig zijn met wat willen we nog meer. Mm-hmm. En het is juist zo mooi om stil te staan.
Ja, dat zo'n succes vieren van de cliënt voelt zich prettig bij die 1-op-1. En dat is al zo lang niet voorgekomen. En nu zitten we wel in die stabiele situatie. En daar mag je dan ook even van genieten, zeg je. Ja. In plaats van het nog verder af te bouwen. En dat je daarop alleen aan het focussen bent.
Het is mooi dat je dat zegt, dat succes vieren met elkaar. Ik denk dat dat ook echt belangrijk is. We doen echt ontzettend veel mooie dingen binnen de organisatie. En dan is het zo fijn om dat samen te kunnen vieren ook.
Nou, zo hebben we al heel erg veel over de grondhouding gehoord. De liefdevolle en professionele ondersteuning. Aan jou, Riet, toch even de belangrijkste vraag. Wat levert het werken vanuit de grondhouding nou op voor jou als medewerker? Of je nou begeleider bent, dagbesteding of wonen, of je bent gedragswetenschapper of werktherapeut. Dat maakt er niet zoveel uit, maar wat levert het je op, het werken vanuit de grondhouding?
Ja, klopt dat we heel veel gezegd hebben. Misschien kan ik het heel kort samenvatten in een beeld. Hè? We hebben misschien wel eens gehoord van een sprookje over drie biggetjes die een huis bouwen. En iedereen weet dat niet alleen het materiaal waarmee je dat huis bouwt, maar ook de ondergrond van groot belang is. Het gaat over die bodem onder je bestaan, onder je professionele bestaan ook. En ik denk, als we het kunnen opbrengen om steeds aan onszelf en aan elkaar te vragen, wie ben ik eigenlijk? En in hoeverre lukt het mij om open te zijn naar de ander? En wat vind ik nou echt van belang in dit leven? Mm-hmm. Wat draagt bij aan kwaliteit van leven? Als we die vragen kunnen blijven stellen aan onszelf en aan elkaar. En als we zo ook kunnen kijken naar elkaar, kijken ook naar natuurlijk onze cliënten. Dan gaat er denk ik iets borrelen. Ik weet wel zeker dat er dan iets gaat borrelen. Iets gaat tintelen. Iets gaat vlammen. Iets dat je denkt, daar was ik ook toch ooit voor de zorg in gegaan.
Zo leert dan terug aan de liefde voor je vak.
Ja, en als je zo kan kijken, dan kan je ook overstijgen. De paden die je misschien al heel lang betreedt. Misschien ook al heel lang samen betreedt. Misschien is dat ook wel een leuke, een goede afsluiting. Misschien kan je dan wel eens een keer een heel andere bril opzetten voor een situatie waarin je bent vastgelopen. Op een heel andere manier ook kijken naar bijvoorbeeld een cliënt of een collega of een manager of een gedragskundige waar je mee samenwerkt. Je denkt, nou, ik vind het toch wel lastig, ik kom niet verder. Even terug naar die grondhouding. Even pas op de plaats. Even denken, wacht even. En misschien lukt het je zelfs om die ander eens voor te stellen. En zoals hij er in zijn allerbeste vorm uit kan zien. Hoe kijkt hij? Hoe praat hij? Wat voor kleren heeft hij aan? Wat heeft hij in zijn handen? Waar wordt hij blij van?
Ja, mooie vraag. Waar wordt hij blij van?
Nou, misschien is dat wat grondhouding kan opleveren. En ik ben ervan overtuigd. Ik heb het gewoon zelf ervaren. Ik heb het ook van andere mensen gehoord. Hoeveel energie en creativiteit dat kan opleveren. Ja. Ondanks alles.
Precies. Mooi, zo'n uitdaging om naast die misschien wel ingewikkelde cliënt waar je toch nog wel eens mee overhoop ligt te gaan staan en gaat bezien waar wordt deze cliënt nou blij van. Ja, Riet, je hebt ons meegenomen in de grondhouding. Je bent ook begonnen met een casus waarin je hebt gezegd van we hebben doorgezet en opnieuw gekeken. We hebben een zeer ingewikkelde situatie omgebogen tot een hele positieve ontwikkeling. En mooi dat je daarin ook de grondhouding als fundament neemt. Dankjewel Loes voor jouw aanwezigheid. Ja, je hebt ons echt meegenomen in hoe je naast de cliënt kan staan, hoe je met elkaar om die cliënt heen kan staan. Ook in wat ingewikkeldere situaties. En daar ga je een volgende keer ook over doorpraten in een podcast over de dialoog van zo zijn. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer bij de podcast Verrassende Vakkennis.